Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks een heel interessant gesprek met Wier Duk, u allen bekend. Maar eerst even het weer. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is een beetje bewolkt, het is 26 graden. Er staat wat wind, op sommige plaatsen in het noorden kunnen wat druppeltjes vallen, maar ja goed. Dat hoort erbij in deze tijd van het jaar. Het zou tegen het eind van deze week, in het weekend in ieder geval, lekker zijn. Nou, daar gaan we dan maar van uit. En dan het nieuws. Ja, wat eigenlijk in Israël nu speelt, dat is natuurlijk, komen er nu wel of niet 20, 30, 33 gijzelaars vrij, of wijst Hamas het voorstel van Israël weer af? Eerst waren er berichten dat er een delegatie vanuit Israël naar Cairo was gegaan gisteravond. Dat werd weer tegengesproken. Er is helemaal geen delegatie gegaan, want er is nog geen antwoord van Hamas. Ja, ik weet het zo langzamerhand ook niet meer. We moeten gewoon maar afwachten waar meneer Sinwar en consorten mee komen. Welk antwoord? Het is toch van de gekken dat je van Hamas afhankelijk moet zijn, dat die bepaalt welk voorstel wel of niet acceptabel is. Maar goed, zo liggen de feiten. Wat ook opvallend is, dat Netanyahu gisteravond een videoopname heeft uitgebracht. Ik heb hem online gezet. Waarin hij de arrestatiebevelen van het internationaal gerechtshof in Den Haag antisemitische haatmisdaden noemt en verdraaiingen van de gerechtigheid. Hij doet ook een oproep aan de internationale gemeenschap te voorkomen dat er arrestatiebevelen tegen Netanyahu en de IDF-chef en de minister van Defensie en andere leiders worden uitgebracht. Ik geef hem niet vaak gelijk, maar ja, antisemitische haatmisdaden zijn het ook niet. Maar het is wel opvallend dat er alleen tegen Israëlische leiders arrestatiebevelen mogelijk worden uitgebracht, maar niet tegen de Hamas-leiders, niet tegen de Islamic Jihad-leiders en andere terreurleiders. Die schijnen helemaal vrij uit te gaan. Het blijft natuurlijk een beetje raar. En ik weet ook niet of je dat internationaal gerechtshof nou nog moet vertrouwen. Maar Netanyahu zegt onder andere, 80 jaar na de Holocaust overwegen de internationale organisaties die zijn opgericht om een nieuwe Holocaust te voorkomen, de Joodse staat het recht te ontzeggen om zichzelf te verdedigen tegen diegenen die genocide tegen ons kwamen plegen. Nou, daar heeft hij wel een beetje gelijk aan, want ja, de bedoeling was niet om 1200, maar veel meer Israëlische Joden en Arabieren en Bedouinen te vermoorden op 7 oktober. Maar het is een heel verhaal. Ik zou zeggen, kijk die toespraak even, dan weet je wat ik bedoel. Ergens heeft hij dus wel gelijk. Aan de andere kant, ja, hij is een beetje in paniek ook natuurlijk. Dan is de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, die is nog steeds in het Midden-Oosten. Hij was in Israël afgelopen weekend. Hij is weer vanmorgen of vannacht aangekomen. Was bij de president Herzog. Ik heb daar een artikel met video, met toespraken online van gezet op israelnieuws.nl. Het gaat alleen maar over de gijzelaars, om die vrij te krijgen. Zowel Herzog zegt dat als Blinken zegt dat. Blinken heeft dat ook nog eens een keer voor zijn hotel tegen demonstranten gezegd. Blijf sterk, wij doen er alles aan om die gijzelaars, die resterende gijzelaars, vrij te krijgen. Even een slokje water. Ik heb de ramen open, dus als jullie geluiden van buiten horen, weet je waar het van komt. Maar het blijft natuurlijk van de gekken. Ik blijf daarop hameren, want ja, ik vind dit niet kunnen. Dat er niet gesproken wordt over alle gijzelaars, inclusief de lijken van degene die niet meer onder ons zijn. Maar dat Hamas het aantal bepaalt wat vrijkomt. Ik vind dat gewoon alle gijzelaars nu vrij moeten komen. Klaar. En dat Rafah, ja, iedereen zegt wel, we moeten Rafah in. Maar ja, Netanyahu doet dat onder druk van, zeg maar, extreem rechts. Want extreem rechts, die blijft erop hameren, meneer Ben-Gvir en meneer Smotrich, die beide niet in dienst hebben gezeten, die blijven erop hameren dat die gijzelaars vrijkomen. En dat blijkt ook, of dat Rafa wordt binnengegaan. Want wat zegt de extreemrechtse minister Strok? Ik wist niet eens dat ze minister was. Ik weet ook nog niet van wat. Moet ik eens even kijken. Oh, ze is minister voor nederzettingen en nationale projecten. Nou, ze heeft nog geen één project gedaan. Maar mevrouw Orit Strok, die vindt Rafa binnentrekken belangrijker dan de gijzelaars vrijkrijgen. Want, zegt ze, we gooien, als we Rafa niet binnengaan, dan gooien we de oorlogsdoelen in de prullenbak om 22 of 33 mensen te redden. Hoe krijg je het uit je bek? Echt, ik vind dit onbegrijpelijk. Ik begrijp ook niet waar deze mensen zich mee bemoeien. Echt niet. Maar goed, ze willen dus Rafa binnengaan. Ik denk dat dat niet veel oplost. Want zoals ik al eerder zei, er zijn al tegen de 5000 terroristen teruggekeerd in Noord-Israël. Nadat de IDF daar weg was gegaan. En die, ja, die bereiden zich weer voor. Sorry. Dat hebben we gisteren weer gezien. Ook gisteravond werden er weer raketten op Sderot en omgeving afgevuurd. Sorry. Ik verslik me. Dan heb ik een heel interessant artikel op Israël Nieuws staan. En dat gaat, dat heb ik vertaald van N12 Nieuws, Channel 12. Dat is exclusieve documentatie van het eerste vliegtuig dat Hamas-terroristen identificeerde op 7 oktober. Er was namelijk verwarring. Wie is nou terrorist en wie zijn nou vluchtende Israëli's? Dat wist men niet. En ja, daar moest heel nauwkeurig op gewerkt worden. Nou, dat artikel kan je lezen in israelnieuws.nl. Dan hebben onderzoekers van het Weizmann Instituut de absolute chronologie weten vast te stellen van het Jeruzalem uit het koninkrijk Juda. Dat is heel bijzonder. Dat hebben ze gedaan met een speciale techniek. In samenwerking met de stad van David in Jeruzalem en de Israël Antique Authority. En dat hebben ze gedaan met speciale technieken die ook beschreven staan in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Het is, ja, het is voor het eerst dat die absolute chronologie is vastgesteld. Kan je allemaal lezen in israelnieuws.nl. Ja, dan hebben we, even kijken, meneer Lapid, die is plotseling, ja, dat werd opeens aangekondigd, is hij naar Abu Dhabi vertrokken eventjes voor een paar uur om het een en ander te bespreken. Maar wat hij nou gaat bespreken, dat hebben ze niet bekendgemaakt. Of dat nou gaat over de gijzelaars, zou mooi zijn. Of dat het over andere zaken gaat, we weten het niet. Wat we wel weten, is dat Tenuva, de grootste zuivelproducent hier in Israël, prijsverhoging heeft aangekondigd tot tegen de 10% om alle producten. Dat wil niet zeggen alle producten gaan 10% omhoog. Maar bijvoorbeeld de melk, die gaat 4,5% omhoog. Diepvriesgroente 4,5%. En de kip bijna 10%. Dat is nogal wat, vind ik zo. Het probleem is, als de ene prijzen gaat verhogen, dan gaat de ander ook prijzen verhogen. Dus we kunnen, denk ik, de komende weken onze lol op hier. Dan hebben we nog een peiling die er gehouden is. Ja, en je gelooft het misschien niet. Het is niet alleen dat de partij van Netanyahu nog steeds op verlies staat en dat de partij van Benny Gantz op winst staat. Maar meer dan de helft van de Israëli's, 58%, vindt dat Netanjahu onmiddellijk moet aftreden. En van die 58%, daar zit ook 28% bij, die op Netanjahu en zijn aanhangers hebben gestemd bij de laatste verkiezingen. Bovendien is 48% van de Israëli's van mening dat minister van Defensie Gallant onmiddellijk moet aftreden. 50% vindt dat de IDF-stafchef Halevi onmiddellijk moet aftreden. En maar liefst 56% vindt dat de Shin Bet het niet goed heeft gedaan, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dus dat meneer Ronen Bar ook onmiddellijk moet aftreden. Dan vindt 54% dat er eerder verkiezingen moet worden gehouden. En 37% zegt Benny Gantz en IJzengod verlaat deze regering. Dat zijn nogal percentages, om het zomaar even te noemen. Zo zie je maar weer dat de cijfers, de percentages bij peilingen, anders uitwijzen als dat de regering doet geloven. Likud zou nou 18 zetels halen. Benny Gantz met zijn Partij van Nationale Eenheid 31 zetels. En Yesh Atid 15 zetels. Shas, de orthodoxe partij, Israël Beitenu van Lieberman en Otsma Mehoed, Yehudit van meneer Smotrich, je gelooft het niet, die zou ook, ieder zouden ze 10 zetels krijgen. Dat betekent dat extreemrechts hier ook vrij stabiel is. Dat zijn cijfers die, die mogen verontrustend klinken. Als Gantz en Yair Lapid en de andere oppositiepartijen samengaan, hebben ze een krappe meerderheid. Het zou net gaan. Misschien dat Benny Gantz, of Naftali Bennett, die zou, als die mee zou doen, zou die het aantal zetels voor de oppositie verhogen. Het is een peiling die gisteravond door de publieke omroep KAN naar buiten werd gebracht. En Channel 12. Ik vind dat nog als cijfers die iedereen toch achter de oren mag doen krabben. Dan de zoon van die Hamas-leider, Pierre Morgan, Mozab Hassan Youssef, die zegt in de Jeruzalem Post dat Israël moet Rafa binnenvallen en niet toegeven aan internationale druk. Ja, hij heeft makkelijk praten, maar dat Rafa binnenvallen, ik begrijp wel dat een heleboel denken van ja, dat moet. En misschien moet het ook wel, maar je verslaat Hamas er niet 100% mee. Ik blijf zeggen dat je beter kan zorgen dat die infrastructuur totaal vernietigd is. Dat moet dan niet zo moeilijk zijn om die tunnels vol water te laten lopen of met beton. Zodat er geen wapenaanvoer meer kan plaatsvinden ondergronds. Dan heb je er veel meer grip op. Ik ben benieuwd wat Netanjahu gaat doen. Ik denk dat hij door gaat halen en dat hij Rafa binnenvalt. Waarom? Omdat Smotrich en Ben-Gvir hebben gisteren gedreigd. Als jij Rafa niet binnenvalt, dan stappen wij uit die regering. Of ze dat doen, ja, ik ben er nog niet zo zeker van, want macht, nou, dat vinden ze nogal wat. En dan zouden ze hun mooie baantjes kwijtraken. Maar Smotrich heeft gisteren wel de kabinetsvergadering niet bijgewoond, want hij vond een bijeenkomst van zijn partij belangrijker. En hij vindt dat IJzengod en Gantz chantage plegen. Ja, sorry, het is één grote bende op dit moment. Waar het trouwens ook een bende is, Hamas had dan wel aangekondigd te overwegen als ze Qatar uit moeten. Nou weet je wat, dan gaan we lekker naar Jordanië. Nou, gelijk hebben ze natuurlijk, want Jordanië bestaat voor 70% uit Palestijnen, als je ze zo wil noemen. Maar wat zegt de koning van Jordanië over mijn dead body? Ik wil geen Hamas-leiders in mijn koninkrijk. Kan je allemaal lezen in de Times of Israel en andere Engelstalige kranten. Hij zegt, ik wil ze er gewoon niet in. Klaar, en ze komen er ook niet in. Nou, dat kan nog heel gezellig worden dan. Never a dull moment, zullen we maar zeggen. Ja, en dan is Eden Golan in Malmö aangekomen, want dat is Israëls hoop voor het Eurovisie Songfestival. Nou, ze werd begroet met demonstranten met antisemitische doodsbedreigingen. Ze zegt, ik laat me zien, ik zal laten zien dat we sterk zijn en ik laat me niet kennen. Zelfs als er fysiek geweld komt, ik ga door. Nou, ze wordt zwaar beveiligd, dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar ja, het is niet anders. Gezellig zo'n songfestival waarbij een deelnemend land wordt bedreigd. Meisje kan er ook niks aan doen, zullen we maar zeggen. Dan zegt Avi Iskarov, de man achter Fauda, ik heb het overal online gezet. Jullie kunnen het, dan moet je het even vertalen. Maar ik vind zijn analyse altijd goed. En die had een analyse in de Engelstalige Ynet, ook in de Hebreeuwse Ynet, wat ik had op gisteren al gelezen. Waarin hij zegt, de gijzelingsovereenkomst hangt af van Sinwar en niet van Netanyahu. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Want, zegt hij heel kort gezegd, terwijl Egypte optimisme probeert over te brengen over een nieuwe gijzelingsovereenkomst die naar Hamas is gestuurd, zal de leider van de terreurgroep, we zullen zien vandaag of hij gelijk heeft, zal de leider van de terreurgroep, Sinwar, dit waarschijnlijk weigeren. Terwijl aan de andere kant Netanyahu blijft vermijden om echte actie te ondernemen. Ja, het is een heel spel, een politiek spel, een spel van Hamas. Hamas trekt aan de touwtjes. 40 gijzelaars, nee, dat vinden we te veel. 33 dan. Nou, daar willen we over nadenken. Nou, weet je wat, dan doen we de 22. Het lijkt verdorie de markt wel. Ga gewoon voor alle 133 gijzelaars. Punt. Dan heb je ze vrij. En of ze nou levend of dood zijn, ze moeten allemaal terug. We moeten ook de dode gijzelaars een nette, normale begrafenis kunnen geven. En de levenden, die zijn getraumatiseerd voor de rest van hun leven. Echt waar. Het is verschrikkelijk wat deze mensen allemaal door moeten maken. En om even een ander iets te laten zien, heb ik online gezet foto's en een video van landschapskunstenaar Asaf Amram. Die was gefascineerd door de unieke schoonheid van de Dode Zee. Nou, dat is ook zo. Ik geniet er elke keer van als je daar komt. En die heeft fantastische foto's online gezet. En geeft ook nog tips hoe je daar, mocht je daar komen, de beste foto's kan maken en welke plek de beste is. Ga ze even kijken. Kan je ze niet meer vinden op social media. Ze staan in de Engelstalige Ynet. Gewoon om eventjes een ander geluid te laten zien. Want het is allemaal zo triest. Dan hebben we vanmorgen alweer een paar barrages gehad van onze vrienden van Hezbollah. Die het nodig vonden om weer wat raketten en met explosieven beladen drones af te vuren op Noord-Israël. Ondertussen, vergeet dat niet, er zitten nog steeds 80.000 mensen uit het noorden op hotelkamertjes met hun hele gezin. Hun hebben en houden hebben ze achter moeten laten. Probeer zo eens te leven, al bijna 7 maanden lang. Verschrikkelijk. Maar goed, in Nederland is het ook niet allemaal kosher. We gaan even kijken wat Wiert Duk daarover te zeggen heeft. Ik ga kijken of ik hem kan bereiken. En dan ben ik met een minuutje, met een seconde bij jullie terug. Ogenblikje graag. Nou, ook vandaag is het weer gelukt, dames en heren. En ik heb aan de andere kant van de lijn Wiert Duk. Wiert, goedemiddag.
Hallo Joop.
Het is alweer een tijdje geleden dat je in de podcast was. Maar het werd weer tijd, vonden we beiden. Vanwege wat er zich het komend weekend in Nederland en dan met name Amsterdam natuurlijk gaat afspelen op 4 mei. Want dat heeft niets meer met een Nederlandse dodenherdenking te maken, dacht ik. Als je Gaza erbij gaat halen.
Ja, sinds 7 oktober en de naslepen van vooral ook hier in het Westen en ook in Nederland. Maken we ons natuurlijk wel zorgen over die herdenking, die nationale herdenking. En En nu zijn er maatregelen getroffen. Je mag alleen nog maar naartoe als je eerst hebt aangemeld. En dan mogen maar 10.000 mensen zijn. Dus niet 20.000 zoals voorgaande keren. Dus het gezag, om het zo maar te noemen, ziet de bui kennelijk ook al hangen. Dat is ook logisch, omdat in de afgelopen maanden er natuurlijk veel te mild is opgetreden tegen allerlei Israël-hatende en Hamas-lovende demonstranten op onze straten. Die ontzettend veel lawaai hebben gemaakt en het demonstratierecht enorm hebben uitgerekt. En als je dat ziet wat daar geroepen wordt en wat voor agressie daar heerst, dan is het logisch dat je denkt dat mensen vrezen, oh jee, die nationale dodenherdenking die kon wel eens verstoord gaan worden. En dat is komen op jouw punt, dat is natuurlijk ongelooflijk. En een schande ook. En het had natuurlijk nooit zo ver moeten komen. En het had ook nooit zo ver moeten komen dat die nationale dodenherdenking nog eens een keer verdund wordt tot inmiddels een soort herdenking van de doden in Gaza of Gaza, hoe we dat ook noemen. Maar dat is natuurlijk de afgelopen decennia al gaande, dat die dodenherdenking steeds maar weer steeds meer verbreed wordt. Met het uiteindelijke gevolg dat waar het werkelijk om gaat, namelijk het herdenken van de doden in de Tweede Wereldoorlog, wat mij betreft. En dan met name ook de vele Joden die zijn vermoord in de Holocaust. Dat het tot een soort slap aftreksel is geworden. En het is ook mijn besluit geweest. Ik ga er niet naartoe sowieso. Ik ga ook niet meer kijken. Ik kan het niet meer zien. Al die politiek correcte praatjes. En ik ga naar de Waals op een plakte of zo. En me even afzonderen daarvan. Want na alles wat ik de afgelopen maanden hier heb gezien aan jodenhaat en ook gefaciliteerde jodenhaat door het gezag, heb ik zoiets van, joh, ik kan het die hypocrisie daar op de Dam, dat kan me gestolen worden.
Ja, nou, want het Nationaal Monument, de naam zegt het al, dat is ooit daar neergezet, daar gebouwd, voor de herdenking van de vele doden in de Tweede Wereldoorlog. De Joden, de Zigeuners, de verzetstrijders, de andere Nederlanders. En dat heeft toch niets met Gaza te maken? En ik begrijp ook niet zo'n André van Es, voorzitter van het 4-5 mei-comité, die dat allemaal goed vindt.
Ja, maar kijk, we leven in een tijd waarin dus nationalisme sowieso natuurlijk afkomstig is van de Satan zo ongeveer. Je mag geen enkel nationaal gevoel meer hebben. Je mag geen trots meer hebben op je land. Toen Balkenende ooit zei, hè, die VOC-mentaliteit, dat werd totaal belachelijk gemaakt door iedereen. Van Balkenende was een soort van klein burgerlijke idioot, daar kwam het op neer. Dus je mag in deze globalistische tijden is de elite, zoals we dat noemen, verbieden het eigenlijk de bevolking, de nationale bevolkingen, om enige trots te voelen op hun op hun land en op de prestaties en op de historische prestaties van hun land. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren enorm gecultiveerd geraakt door links, door woke links. Alles wat Nederland heeft gepresteerd in het verleden. De ontdekkingsreizen, de handel, de vloot, noem maar op. Dat is allemaal in het kader komen te staan van kolonialisme en slavernij. Dus dat is allemaal heel erg slecht. Dus Nederland is eigenlijk nu in de ogen van heel veel mensen was en is een natie van blanke koloniale slavenhouders. Daar komt het op neer. En als je dan de prestaties van die mensen gaat herdenken op 4 mei, namelijk wat jij zegt, mensen uit het verzet, mensen die zijn omgekomen in de strijd tegen de bezetter, onze Joodse gemeenschap. Als je dat, dan ga je in de ogen van deze linkse mensen, waar zo'n André van Es er één van is, ga je dus een heel foute club eigenlijk herdenken, want in principe staan zij dus in hun politieke strijd, en het is natuurlijk een politieke strijd die ze voeren, staan zij dagelijks in conflict met deze mensen. Ze strijden tegen die mensen, een beetje mensen zoals jij en ik ook.
Ja.
En ze hebben dus helemaal geen zin om de voorvaderen van deze mensen te herdenken. Dus wat willen zij? Ze willen eigenlijk gewoon alle doden, ook die door de slavernij en het kolonialisme en nu die in Gaza herdenken en zo. Vooral ook de doden die zijn gevallen, daar komt het op neer, uit naam van de Nederlandse staat. Dat zouden ze nog het liefst doen, volgens mij. Hè? En dan zal het ook ongetwijfeld op een gegeven moment naartoe gaan. En dan doen we allemaal boete daar op de Dam voor wat niet alleen de Duitsers hebben geflikt in het verleden, maar wat wij als westerse koloniale machten hebben geflikt. Dat is eigenlijk hun mindset, weet je wel. En, ja, en daar moet je de hele tijd maar tegen opboksen. En het lijkt me voor Joden ook zo verschrikking om dat allemaal nu te moeten meemaken. Omdat eigenlijk zou een deel van woke links zou het liefst die hele holocaust natuurlijk gewoon uit de geschiedenisboeken gewoon wissen.
Ja.
En omdat ze nu eenmaal vinden dat de Joden en dan helemaal de Israëliërs, dat die de blanke kolonisten van deze tijd zijn. Hè?
Ja.
En daar voel je geen enkele solidariteit mee.
Nou, wat ik dan heel raar vind, hè, in hun uitspraken, ze hebben het constant over het herdenken van de vele slachtoffers in Gaza. En ze praten over genocide, ja, waar er geen genocide is. Maar ze praten niet over die ruim 1200 doden op 7 oktober. Die zijn afgeslacht als, door Hamas en consorten. Daar wordt niet meer over gesproken.
Nou, nog erger. Ze doen net alsof die doden eigenlijk gerechtvaardigd zijn. Hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is natuurlijk niet van André van Essen, maar het radicale deel van woke links, daar hebben we mee te maken.
Ja.
Die doen net alsof die doden gerechtvaardigd zijn, alsof Hamas een gerechtvaardigde verzetsbeweging is. Ze liegen dat de Israëliërs zelf, dus de IDF, met helikopters daar heeft huisgehouden en op het Nopenfestival festivalgangers heeft vermoord,
ja,
en andere mensen ook, burgers in de kibbutz zien, dat liegen ze gewoon. Ze ontkennen notabene, ontkennen letterlijk wat ik gezien heb op filmpjes destijds bij die vertoning op de ambassade, maar die beelden die gaan gewoon over het internet. Ze ontkennen gewoon dat Hamas daar burgerslachtoffers heeft gemaakt. Dat moet je allemaal zien in een andere context volgens hun, en die filmpjes zouden zijn geëdit en noem maar op. En uiteindelijk houden hun argumenten natuurlijk niet stand, want er is veel te veel bewijs voor wat Hamas daar heeft aangericht. Maar wat doen ze dan? Dan gaan ze het gewoon verdringen of ontkennen. En weet je, dat gaat ook gewoon heel subtiel. Hè? Ik had laatst een stuk in de krant over die organisatie Plant een Olijfboom. Nou, dat is zo'n hulporganisatie voor Gaza. Die met een Nederlandse directeur, een vrouw, en die heeft dan een Palestijnse man, en die komt ook van de Gazastrook. Die hebben op 7 oktober, op Instagram en hun sociale media, die slachtpartij, die pogrom van Hamas, hebben ze toegejuicht. Ze werken ook samen, althans, ze zitten in samenwerkingsverbanden waar ook Samidoun in zit, weet je wel, die radicaal-islamitische beweging. Die in Duitsland is verboden. Dus ik heb daar een stuk over geschreven in de krant. En gezegd, joh, dat plant- en olijfboom wordt wel overal uitgenodigd. En ze weten ook BN'ers voor een kannetje te spannen en zo. Maar het is gewoon een hele radicale club eigenlijk. Die het in principe eens is met wat Hamas daar heeft gedaan. Ik heb die dame ook gesproken, die leidster van die club. Ja, en die kwam er ook gewoon niet uit in haar weerwoord tegen mij. Ze had ze gewoon niet. En wat gebeurt er dan? Ik doe gisteravond de tv aan. Ik kijk naar Sophie en Jeroen. En er zit daar Jeroen Pauw, wat toch gewoon een gerespecteerde journalist is. En een goede interviewer en zo. En dan zit die dame daar gewoon aan tafel.
Ja.
En ook niet één vraag zo van, joh, de Telegraaf schreef dit over jou. Moet je daar niet even op antwoorden? Wel, nee.
Nee.
Ze zit daar gewoon weer het slachtoffer uit te hangen, weet je.
Ja, het is niet te geloven.
Maar want jij zei, ik reageer nu op jouw vraag van 7 oktober is vergeten. Ja, het is vergeten, het komt niet meer aan de orde. En vervolgens worden aan dit soort mensen ook helemaal geen kritische vragen gesteld. Dus in de ogen van een groot deel van het publiek lijkt het inmiddels alsof Israël hier de agressor is. En Israël bezig is om de Palestijnse bevolking van Gaza op massale schaal, industriële schaal, hè, willen ze dan graag zeggen, ook in vergelijking met de holocaust, uit te moorden en genocide te plegen, wat natuurlijk geen Vincent het geval is, ook niet als je naar het aantal slachtoffers kijkt. Maar ja, dat frame, dat is zo hardnekkig en dat wordt ook gewoon door de landelijke media en zo, die vroeger ook wel kwaliteitsmedia waren, maar nu activistenblaadjes zijn geworden, wordt dat frame gewoon bevestigd en zelfs Uitgebreid nog, weet je wel. Ja. Het is dus de hele dag door gaat het over Palestijnse slachtoffers zo. En ook natuurlijk altijd die schaduwkanten van de Israëlische samenleving erbij halen. Hè? Van die kolonisten die dan weer tekeer gaan tegen die Palestijnen op de Westbank en zo. En jij en ik vinden dat ook enorme klootzakken. En dat moet ook stoppen en zo. Maar jij woont daar. Dat is natuurlijk niet het merendeel van de Israëlische samenleving die zo is.
Nee, absoluut niet. Het merendeel van de Israëlische samenleving, jij bent hier geweest, jij hebt het zelf ook gezien. Het merendeel van het overgrote merendeel van de Israëlische samenleving leeft en woont en werkt samen met Arabieren. En of het nou Arabische moslims of Arabische christenen zijn, het maakt allemaal geen donder uit. Het gaat op een hele normale manier. En waar mensen ook aan voorbij gaan, dat Hamas of Gaza op 6 oktober... Een stuk land was met warenhuizen, met shoppingmalls, met dure autoshowrooms, dure restaurants, dure winkels, strandactiviteiten, noem maar op. Het ging fantastisch. Het was een soort Monaco. Er was geen bezetting. Absoluut geen bezetting. Want de enige Israëlische soldaat of Israëliërs die daar zijn, tot 7 oktober, waren 2 dode militairen sinds 2014. Die lijken zijn nog steeds niet terug.
Ja, inderdaad,
En 2 psychisch gestoorde Israëli's die de grens over zijn gegaan en nog steeds worden vastgehouden. Er is sinds 2005 geen bezetting. En men doet het voorkomen in Nederland alsof Israël nog steeds de bezetter was op 7 oktober. Dat is helemaal niet waar.
Dat is ook. Kijk. Jouw aanname dat het daar allemaal puis en vree was, dat wil ik wel geloven, alleen was Hamas daar natuurlijk de baas en die terroriseerde ook de eigen bevolking. Dus het was, neem ik aan, geen pretje om daar te moeten leven, als je, in ieder geval niet als je met Hamas oneens was. Maar het was natuurlijk niet, terecht dat jij zegt, Israël heeft zich in 2005 teruggetrokken. En dan gaan mensen zeggen, maar ze hebben er een hek omheen gebouwd. Ja, daar haalt je ook de koekoek natuurlijk, als je permanent vanuit Gaza wordt bestookt met raketten. En er dreigen telkens terroristen jouw land binnen te vallen.
Ja, maar dan werkte op
dan
6
moet je wel een muur bouwen.
Maar
hè?
Op 6 oktober werkten er ruim 20.000 Gazanen dagelijks in Israël. En er gingen op 6 oktober honderden Gazanen naar Israëlische ziekenhuizen.
Ja, precies. Ja, en er werkten tienduizenden mensen elke dag in Israël, hè?
Vanuit de Palestijnse gebieden waren dat legaal ruim 130.000. Die nu allemaal hun baan kwijt zijn.
Nou ja, weet je, en daar hebben we ook al eerder over gehad. Het is ook zo treurig natuurlijk dat veel van die mensen daar in die kibbutzim, daar Biri en zo daaromheen, dat die eigenlijk de Gazanen een warm hart toedroegen en proberen om die mensen ook aan te stellen bij hun thuis als een soort van arbeidsmigranten, laat ik het zo noemen. Ja. En in ieder geval hen proberen te helpen en zo. Ja. En dan worden ze vervolgens, als dank, worden ze dus doodgeschoten, verkracht en als gegijzelde meegenomen naar Gaza. Weet je, het is ook allemaal zo absurd en zo onrechtvaardig, onrechtvaardig denk ik dan ook. Nou, dat er niet te maken is, mijn indruk, met keiharde kolonisten die het liefst daar op Palestijnenjacht gingen of zo. Uit die verhalen bleek dat helemaal niet.
Helemaal niet. Helemaal niet. Als we praten over keiharde kolonisten, de aanhang van Ben-Gvir en Smotrich, dan zijn dat enkele duizenden, misschien 10.000. Maar het overgrote deel van wat op de Westbank woont, woont daar omdat het lekker goedkoop is. De huren zijn laag, een woning kopen is niet duur, veel goedkoper dan in Israël, het centrum van Israël, laat ik het zo noemen. Dat is de reden voor de meeste mensen om daar te gaan wonen, maar dat zijn geen aanhangers van Ben-Gvir en Smotrich, die nu aan de touwtjes trekken hier.
Nou ja, kijk, dat laatste, kijk, dat is natuurlijk wel hoogst problematisch, dat die twee mede aan de touwtjes trekken, omdat ze zo verschrikkelijk radicaal zijn.
Ja.
En als jij in een land woont waar een minister op een gegeven moment wapens gaat uitdelen aan die kolonisten op de Westbank, wat gebeurde, dat was Ben-Gvir volgens mij.
Ja.
Nee, dat was, ja. Weet je, dan heb je natuurlijk echt wel een democratisch probleem ook. Maar het goede is, en dat zeg je dan ook altijd tegen die mensen, dat wordt door die Israëli's dus zelf ook onderkend. Want die gaan massaal de straat op.
Precies.
Om tegen die ultra-orthodoxe gekte te waarschuwen. En te zeggen, wij zijn in principe geen ultra-orthodox land. En dan kan demografisch kan het wel zo worden inmiddels dat er steeds meer orthodoxen zijn en zo. Maar Israël is niet als, voor zover ik weet, bedoeld als orthodoxe staat.
Nee.
Althans,
nee.
Voor een heel groot deel van die bevolking.
Nee.
En die Israël-criticasters hier en die pro-Palestijn-lovers en zo, die doen net alsof Israël een keiharde totalitaire apartheidstaat is, waar ook geen democratisch debat zou plaatsvinden. Nou, ik heb toen wel gemerkt, die keren dat ik daar was, dat er een enorm, bijna virulent democratisch debat daar is. En dat je niet bang hoeft te zijn om politieke stemmen te verheffen. Ook niet op straat, want je kunt gewoon met 100.000 de straat op, weet je wel.
Nou, dat blijkt ook uit die laatste peiling van de publieke omroep KAN gisteravond. Waarbij ruim 58% van de bevolking zegt, Netanjahu, nu aftreden. Klaar.
Ja. Ja, precies. Die zijn er helemaal klaar mee.
Natuurlijk. We zijn er klaar mee.
En dat moet natuurlijk ook dat moet natuurlijk ook de hoop zijn, denk ik. Dat, kijk, je kunt natuurlijk niet nog decennia daar onder een soort van militaire hoogspanning staan. Dat houden generaties ook niet vol. Want dan dreigt zo'n democratie, die gaat dan ook instorten natuurlijk.
Ja.
Hè? Dan wordt de druk ook vanuit het militaire establishment en zo, vanuit die rechtse krachten, wordt dan gewoon groot. Dus er moet daar ook, ik denk ter wille van het voortbestaan van de Israëlische democratie, moet daar ook een oplossing komen, ook met die Palestijnen.
Er moet een oplossing komen. Er moet een oplossing komen.
Toch?
Ja, en ik blijf zeggen, Palestijnen, het zijn gewoon Arabieren. Het woord Palestijn, ik heb het al tientallen keren gezegd, is in 1964 door een Egyptenaar, ene meneer Arafat, in Tunesië, op de Universiteit van Tunis, in 1964, voor het eerst gebruikt. Die kwam met het woord Palestijn. En men doet nu voorkomen. Ja, maar iedereen doet voorkomen, vooral die aanhangers van de Palestijnen, dat de Palestijnen als groep hier eeuwen hebben geleefd. Maar dat waren Arabieren en dat waren Joden en dat waren Christenen. Dat is wat hier leefde.
Ik denk af en toe terug, Joop, hoe dat, als ik ben een historicus immers, hoe dat geweest moet zijn in die tijden dat er in die gebieden gewoon allerlei, nou ja, we kunnen het etnische groepen of culturele groepen noemen, en religieuze groepen allemaal door elkaar leefden, naast elkaar.
Ja.
En zonder, nou ja, je had natuurlijk wel die pogroms, maar in ieder geval had je natuurlijk tijden waarin dat vrij probleemloos ook ging. Hè?
Ja.
En dat dat nu allemaal zo, dat is toch raar dat in deze eeuw en in deze tijd ineens ook die religieuze identiteiten zo prominent zijn geworden. En niet alleen daar, maar dus ook vanwege het enorme aantal moslims dat naar het westen is gekomen. Inmiddels
precies.
Ook hier, omdat die moslims zich bij ons natuurlijk identificeren via de religie en niet via het feit dat ze opeens Nederlander zouden zijn of zo. Hè?
Nee, men gaat
in de eerste plaats moslim.
Ja, maar men gaat gewoon aan de geschiedenis voorbij. En trouwens, er zijn een aantal testen geweest, hebben ze aan die demonstranten gevraagd, waar ligt de wijst de rivier de Jordanis aan op de kaart? Weten ze niet eens.
Ja, die kennen ze. Nee, een beetje. Joh. Ik zag een filmpje van. Kijk, die gekte in de Verenigde Staten is natuurlijk echt ongelooflijk. Ik zag een filmpje van zo'n schreeuwlelijk bij zo'n universiteit. Die allerlei bevriende naties van de Palestina-betogers ging opnoemen. Nou, dan zit natuurlijk Rusland en zo bij, Iran. Maar ook Noord-Korea, want die hadden nooit een of andere. Oh, die hadden nooit diplomatieke betrekkingen aangegaan met Israël.
Ja.
Heb je het over Noord-Korea?
Noord-Korea.
Het allerafwijzendste land überhaupt.
Ja. Ja.
Maar. Dus ze zijn daar gewoon in een soort totale psychotische hel terechtgekomen. Die mensen die zijn dus zo agressief en die hebben zo'n grote mond dat ze gewoon op de universiteiten. De dienst aan het uitmaken zijn. Hè? En dan vraag ik me af, sorry dat ik zoveel praat, maar ik wil het toch even gezicht hebben. Is 7 oktober nou een op zichzelf staand fenomeen? Of zal het de opmaat zijn geweest, bewust ook, hè, dat er op de knop is gedrukt en dat dit het begin is van een internationale intifada? En dat laatste, dat begin ik dus zo langzaamaan te geloven, dat er allerlei sleeper cells waren, kennelijk, hè, bij ons, maar in de Verenigde Staten vooral ook en elders, die zeg maar na 7 oktober actief zijn geworden. En als je kijkt hoe die Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld worden gefinancierd vanuit het Midden-Oosten. Hoe actief de moslimbroederschap is in Europa, ook in Nederland. Hoe mensen als zo'n Ahmed Marcouch bijvoorbeeld, de burgemeester van Arnhem, zich steeds duidelijker profileert via zijn islamitische identiteit.
Ja.
Maar ook iemand als Abu Talib, die weigerde om de Israëlische vlag te hijsen en die afgelopen week bij zo'n talkshow ook een totaal foute, verkeerde interpretatie van antisemitisme gaf en zo. Ik zit echt te denken, joh, het lijkt wel alsof dit allemaal met elkaar samenhangt. Maar goed, dan word je natuurlijk al snel een complotdenker genoemd. Maar in ieder geval zijn er groepen die behoorlijk van de gelegenheid gebruik maken, laten we het zo zeggen.
Ja. Hè? Nou, laat ik zeggen, het is geen onzinnige gedachte. Ik denk er ook wel eens aan, want het is natuurlijk heel raar dat er... kijk, uiteindelijk wordt alles geregisseerd door Iran. Daar ga ik vanuit. Dat is de grote leider die op de knoppen drukt. Als je kijkt naar al die demonstraties, of dat nou in Nederland of in Amerika of welk land dan ook is, het wordt allemaal geregisseerd vanuit het buitenland. Ik bedoel, de demonstraties die zitten in Nederland, die worden niet spontaan door Nederlanders georganiseerd. Nee, er is een internationale Palestijnse groep die dit organiseert en daarvoor de middelen beschikbaar stelt. En dat gebeurt in andere landen ook. En je ziet dat nu heel duidelijk in Amerika. Hoe al die universiteiten tegelijk ontploffen. En als je dan weet dat Qatar 13 miljard, dat er 13 miljard dollar verleden jaar naar universiteiten is gegaan, wat niet in de boeken staat. Ja, dat is nogal een bedrag.
Het gaat echt om krankzinnig veel geld, hè?
Ja, ja.
En daar koop je invloed mee natuurlijk. Kijk, als critici zeggen, ja, de Russen die kopen invloed bij partijen als Forum of AfD of elders. Hè? En dat zijn enorme beschuldigingen natuurlijk.
Ja.
Die ook vaak helemaal niet waargemaakt worden. Hoewel, zeker bij AfD in Duitsland, geloof ik best wel dat daar Russische invloeden zijn. Maar ik bedoel, in dit geval van Qatar en zo, kun je het gewoon zien. Die kopen gewoon hun...
Die kopen. Ja, die kopen.
Ja, ja. Dus dan is het logisch als ze daar ook invloed voor terug willen en ook krijgen. Ik bedoel, net zoals dat ze die voetbalclub hebben. En kijk, ik had het daar nog even over met een voetbaljournalist die ik verder niet bij naam zou noemen. Maar ja, die zegt ook, joh, kijk dan ook wat er gebeurd is met de hele sportwereld.
Ja.
Is opgekocht door het geld uit het Midden-Oosten.
Ja.
De voetballerij is opgekocht voor een groot deel met, laten we zeggen, islamitisch geld. Hoe heet dat? Het WK voetbal werd daar gehouden, weet je wel.
Ja.
Belangrijke posities in sportbonden worden door mensen uit het Midden-Oosten ingenomen. Dus er is, enorme afhankelijkheid ontstaan. En het kan heel goed zijn natuurlijk dat die useful idiots op die universiteiten en zo en in onze straten, dat die gewoon de frontsoldaten zijn van wat een veel groter programma is. En in dat programma is in ieder geval in de ogen van een deel van die invloedrijke types, voor Israël natuurlijk geen plaats. Dus het wordt heel interessant om te zien, hè, wat die Arabische landen, die met Israël wel een goed contact willen, hè, zoals Saudi-Arabië, de Emiraten, zo meen ik, hè, hoe die zich staande houden in dat geweld, welke kant die kiezen en hoe die ten opzichte van, hoe die in hun conflict met Iran uiteindelijk zich gaan positioneren rond Israël. Maar goed, daar weet jij meer van, maar je woont in die regio.
Nou ja, kijk, er was gisteravond een hele interessante discussie. En er zei iemand, en dat klinkt mij niet onlogisch, dat Hamas 7 oktober die aanval ging doen, dat bloedbad aanrichtte, omdat ten eerste het te goed ging, de mensen het te goed hadden in Gaza zelf. Ze konden zich allerlei luxe veroordelen, er reden Porsches, er reden Mercedes'en, noem maar op. En ten tweede, men zag met angst en beven, tussen haakjes gezegd, de samenwerking groeien tussen Israël en de Saoedi's. En dat had uiteindelijk tot een diplomatiek proces zou kunnen leiden, diplomatieke banden. En dat wil Iran ook niet. Dus ja, er moet chaos georganiseerd worden. Nou, die hebben we nu. En de demonstranten die in onze straten lopen, althans de Nederlandse straten, dat zijn wel de toekomstige zakenleiders en politici over 10, 15 jaar. En wat moet je dan?
Ja.
Wat moet je dan? Dus ik maak me erg ongerust over de nabije en iets verdere toekomst. Echt waar.
Nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk... Als je nadenkt over de toekomst van Israël. Hè? Dus in een compleet vijandige wereld. Want Israël, ze hebben Amerika daar natuurlijk als belangrijke bondgenoot. Maar een deel van Europa hebben ze eigenlijk al verloren als bondgenoot. Daar was toch wel heel mooi om te zien dat toen die Iraanse aanval zich voordeed. Dat de Britten en de Fransen onmiddellijk toch ook gingen helpen. Hè? Dat was heel hoopgevend. Maar gezien ook de demografische ontwikkelingen in Europa, gaan ze Europa als bondgenoot ook verliezen voor een deel West-Europa. De Amerikanen worden helemaal verwikkeld, raken helemaal verwikkeld in hun eigen gekte daar rond Trump, zometeen met die verkiezingen. En in Israël zelf heb je natuurlijk die autocratische orthodoxe krachten die steeds sterker worden, waardoor het misschien wel kan zijn dat gebeuren dat Israël over een generatie of zo in een soort merkwaardig Joodse theocratie is veranderd of zo. Dus dan zit je
dat denk ik
in
niet.
Een heel ander.
Dat denk ik niet.
Nou ja, dat wilde ik ook bij jou neerleggen, want dan zit je natuurlijk in een heel ander speelveld.
Nee. We hebben hier natuurlijk mensen uit de hele wereld, uit alle landen van de wereld, wonen hier. En die kunnen samenwonen en die leven ook prima samen. En het maakt niet uit of je nou uit Rusland komt, of uit Ethiopië komt, of uit Nederland komt. Het leeft en woont en werkt samen en is een democratie. En ik denk dat dat altijd zo zal blijven. Maar daar moet voor gevochten worden. En daar zijn we nu mee bezig.
Maar die orthodoxen, die krijgen wel veel meer kinderen dan de...
Die krijgen veel meer kinderen. Maar als denk er wel aan, er zijn ultra-orthodoxen in dienst. Die hebben legereenheden. Die zitten op als legercommandant. Dat zijn er duizenden.
Dat is onder andere dat bataljon dat... Helaas.
Ja, maar dat is nu weer teruggetrokken door Biden. Vergeet niet, in Amerika is natuurlijk verkiezingstijd. Hè? Dus Biden moet zijn achterban ook een beetje wat geven. Een beetje geruststellen. Want wil hij herkozen worden, dus... Ja, hij heeft dat inmiddels allemaal weer teruggekomen.
Je ziet ook wel beelden van wat die soldaten op Facebook en andere sociale media plaatsen en zo. Dat is natuurlijk niet lekker, hè? Die moet je gewoon niet doen.
Maar het zijn ook gewone mensen, sorry. En daar zit ook wat tussen wat niet helemaal kosher is. Dat kan. Ja. Maar over het algemeen is het leger wel binnen de grenzen en gedraagt het zich zoals een leger zich hoort te gedragen. Dus Maar goed, alles speelt...
Nee, kijk, dat frame is ook totaal veranderd. Hè? Vroeger was het altijd nog wel zo... Nee, Israël was underdog en dan de IDF waren dan een soort helden die zich verzetten tegen die Arabische overmacht. En dan was het ook nog eens een keer slaagde de IDF erin in ieder geval het beeld te creëren van een humaan leger. Dat niet zomaar... Hè, dat proberen zo humaan mogelijk op te treden.
Ja.
En dat geloofden we ook. Maar ook dat beeld is inmiddels helemaal gekanteld. Hè? En dat komt natuurlijk ook door het framen vanuit die anti-Israëlische hoek.
Precies.
Want elke foto die de jongens op Facebook plaatsen, of elk spoor van onrecht dat daar de Gazanen wordt aangedaan, dat wordt helemaal uitvergroot.
Ja.
En dan krijg je het beeld van een leger dat daar juist mensen verachtend, zoals het Duits zou zeggen, door die straten van Gaza trekt.
Ja.
En, dus de woede en de haat tegen de IDF ook. Ja, ik weet niet of je het meegekregen hebt toen je hier was vorige week, maar dat is zo enorm.
Ja,
dus,
ik heb het gevoeld. Ik heb het echt gevoeld.
Ja.
En ondanks alles wat zich hier afspeelt en de constante dreiging, was ik toch blij dat ik weer voet aan de grond zette hier. Dat meen ik
nou, zelfs ik denk af en toe van ik zou liever in Israël zitten, zeg maar, dan in West-Europa.
Ja.
Die de hele tijd geconfronteerd wordt met al die leugens en die achterhuiske agressie. En,
ik kan daar niet tegen. Ik vind het allemaal, die leugens worden gewoon voor waar geaccepteerd. En niemand die feiten gaat onderzoeken. Men neemt alles maar voor waar aan. En dan krijg je de meest, dat heb jij ook dagelijks en ik heb dat nu ook dagelijks, de meest gore drek over je heen. En, maar goed, daar sta ik boven. Dat interesseert me voor de rest niets. Doe maar. En, maar het toont de mentaliteit aan. Het toont gewoon de mentaliteit aan. Als je...
Ja, en die wordt gevoed door heel veel media. Ja. Vooral door die publieke omroep natuurlijk. Ik zag laatst ook weer zo'n reportage uit Gaza. Daar hebben ze natuurlijk allemaal beelden. Kijk, ze zijn daar zelf niet. Ja, dan moeten mensen ook weten, de publieke omroep zit niet in Gaza. Dus ze zijn afhankelijk van beelden die ze krijgen aangeleverd vanuit daar, zeg maar, lokale cameramensen en zo. En dan doen ze ook eigenlijk net alsof die reportage door hen zelf is gemaakt. En dan is het weer een en al ellende en hongersnood en toestanden en zo.
Ja.
Terwijl als ik dan verder kijk bij andere portals, of bij andere platformen op internet, ja, dan zie je gewoon dat die markten daar vol zijn met eten. En dat inderdaad die prijzen zijn belachelijk hoog, ook omdat Hamas een deel van die voedselhulp inhoudt. Maar ja, op die markten wordt gewoon voor alles en nog wat aangeboden.
Ja.
Dus het is ook niet echt zo dat er geen korrel graan meer zou zijn.
Er ligt nog steeds voedsel van 700 vrachtwagens, ligt er opgeslagen. Daar weet de VN zich geen raad mee. 700 vrachtwagens. En nou zijn ze die pier aan het aanleggen. Komt er nog meer voedsel naar binnen? Ja, straks kunnen ze in Gaza voedsel gaan exporteren. Want dan is het te veel. Ja, het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
Naar Nederland.
Naar Nederland bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Nou ja, laten we kijken.
En dan ook je dat gedoe over UNRWA. Hè?
Ja.
Ik heb toen uitgebreid met die... dat parlementslid gesproken, Haskell, die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar UNRWA en de betrekking tussen UNRWA en Hamas.
Ja.
Nou, hij heeft gewoon zwart op wit hoe dat allemaal functioneert en hoe intensief die betrekkingen zijn en zo. Er gebeurt gewoon bij UNRWA gewoon niks zonder dat Hamas het goedkeurt. En dan is er een of andere biased internationaal rapport verschenen over UNRWA en dan is het weer, zijn ze weer opeens helemaal wit gewassen, weet je wel.
Ja.
En dan in Nederland weer die Katy Piri en zo zeggen, je moet onmiddellijk de steun aan UNRWA herstellen en zo.
Ja, en dan ligt het allemaal aan Israël. En dan ligt het allemaal, komt allemaal door Israël. Ja. Nou ja, we gaan kijken wat er zaterdag in Nederland gebeurt, Wiert. En ik denk dat we dan weer snel een gesprek zullen hebben. Na 4 mei.
Ja man, want
dat
is inderdaad even de grootste zorg, herdenking.
Absoluut. Absoluut. Ja. Ik kijk met angst en beven daar naar 4 mei toe. En naar 6 mei, de holocaustherdenking in de Hollandse Schouwburg.
Want daar waren ook al acties voor aangekondigd.
Ja.
Dat er op 6 mei dan gedemonstreerd zou gaan worden. Nou, dan maak je toch wel heel veel.
Joden mogen in Nederland hun eigen doden niet meer in het openbaar herdenken, lijkt het op.
Ik zag gisteren als laatste dan een fantastische quote van een linkse Amerikaanse hoogleraar. Die dus een geweldige analogie trok ook met, stel je voor, wat zou er gebeuren als er zwarte mensen zouden zijn vermoord massaal. En degene die de aanstichter was van die moord, die zou op Amerikaanse campussen worden gefeteerd, hè, zo van globalized black killings en zo.
Ja.
Nou, die zouden onmiddellijk worden opgepakt. En toen zei hij, ik parafraseer nu, eindigde hij iets met van, de free speech is op zijn meest vrij, zeg maar, als er haat kan worden gepreekt tegen Joden. En dat zei hij natuurlijk heel goed, ja. Van het vrije woord wordt het meest uitgerekt op het moment dat er haat kan worden gepreekt tegen Joden. Dan mag er opeens alles gezegd worden. En dat zie je op dit moment zich inderdaad afspelen.
Absoluut.
Ja. En ik snap niet dat. En iedere democraat zou toch moeten denken: joh, dit kan toch niet? Hè? Ik bedoel, als dingen over zwarten niet kunnen worden gezegd, over moslims niet, over anderen niet, waarom kunnen ze dan wel over joden worden gezegd?
En het is altijd zo geweest. Het is altijd zo geweest.
Ja, dat is wel fascinerend ook aan de andere kant. Het is tragisch. Maar ook fascinerend om te zien dat hoe dan ook, als er een cultuuroorlog wordt gevoerd of er wordt een mondiaal conflict uitgespeeld, dat dan de Joden in het centrum staan van zo'n conflict.
Ja.
En dat dan zowel vanuit identitair rechts als vanuit islamistisch links de Joden worden aangewezen als de schuldigen. Het is echt... En je kent dit uit geschiedenisboeken, wat ik zei, ik ben historicus, ik heb dit gelezen, weet je wel. En nu zie ik het en ik denk, what the fuck, weet je.
Ja, je maakt het mee. Je maakt het mee.
Je maakt het gewoon mee.
Ja.
Ja.
Lijkt me een goede afsluiter trouwens.
Ja, dankjewel. Want, misschien moet ik nog vertellen, even één dingetje. Ik was zondag bij Sjoel West, de kleinste Sjoel in Nederland. Ja. En dan mocht ik door Nathan geïnterviewd worden. En toen kreeg ik als, dat was hartstikke leuk, een uren daar gezeten met Max's eten en zo. En toen kreeg ik als dank een certificaat dat er uit mijn naam een boom is geplant in Israël, bij Berry. En dat is toch wel heel erg bijzonder en heel mooi.
Dat is mooi. Dat is heel mooi. Ja.
Dus.
Die moet je gaan bezoeken.
Mooie afsluiten.
Oké. Okay. Ik vond het weer interessant met jou. En zoals ik zei, we gaan het snel nog een keer doen. Komt helemaal goed.
Heel graag, Joop.
Oké, okay, bedankt tot zover en een fijne voortzetting van deze woensdag. Ik spreek je later.
Ook. En jij nog fijne dag.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Dag.
Hoi,
hoi, hoi, hoi. Ja, dit was een lang maar interessant gesprek met Wier Duk. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Ik in ieder geval wel. We hebben nog veel meer te vertellen, maar dat komt een andere keer wel. Morgen dan is natuurlijk donderdag, dan is de dag van Esther. En ik zeg zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.